Goedemorgen, broeders en zusters. Alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. De vorige keer, of de laatste keer dat ik hier ben geweest, heb ik gesproken uit Leviticus hoofdstuk 14. En iedereen die goed kan tellen, die weet dan dat hoofdstuk 15 eigenlijk aan de beurt is. Maar als je alle keren erbij bent geweest, toen het ging over Leviticus, heb ik bij hoofdstuk 12, heb ik hoofdstuk 15 erbij inbegrepen en ook gezegd dat ik ook verder niet meer daar iets over ga zeggen. Wil je daar meer over weten, dan moet je opzoeken op internet, Leviticus hoofdstuk 12. Dus vandaar dat we vandaag verder gaan met Leviticus hoofdstuk 16, over de grote verzoendag. En de grote verzoendag, dat is ook misschien een beetje van tevoren alvast wat vertellen over de grote verzoendag, voordat we met elkaar gaan kijken wat hoofdstuk 16 ons te vertellen heeft. Ja, lezen we eigenlijk al een beetje aan het eind van hoofdstuk 16. Daar staat in, die wil ik toch even vast voorlezen, Leviticus 16 vers 29. Daar staat, dit is voor u tot een eeuwige verordening. U moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen. En geen enkel werk doen. De ingezetenen niet en de vreemdeling die in uw midden verblijft evenmin. Want, waarom moesten ze zich verootmoedigen, het hele volk? Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Dus niet van een paar zonden, maar van alle zonden. We weten uit de eerste hoofdstukken van Leviticus dat daar mensen schuldoffers konden brengen, zondoffers konden brengen. Het ging allemaal over persoonlijke zonden. En dit hoofdstuk gaat over elke zonde die niet is gebracht, als het ware, met een dier in de tabernakel. Bijvoorbeeld als iemand per ongeluk, een vrouw die in haar maandelijkse cyclus was, hebben we ook geleerd uit hoofdstuk 12, als je die aanraakte, werd jij ook onrein. En als je het per ongeluk had gedaan, maar niemand wist het en jij zelf ook niet, was het voor God nog steeds zonde. Ik noem maar even één voorbeeld. Zo waren er heel veel zonden die het volk zelf niet zag, en zelfs voor al die zonden die niet beleden waren persoonlijk, vandaar die grote dag, één keer per jaar, de grote verzoendag, Yom Kippur. En dat was een geweldige dag, want daar werden alle zonden, dus niet één zonde, maar alle zonden, werden daar in één dag volkomen weggedaan. En daarom is Yom Kippur zo'n geweldige, mooi hoofdstuk, Leviticus 16 in de Bijbel, want het alles wijst natuurlijk heen naar de Heer Jezus Christus, die met één offer volkomen al onze zonden op zich heeft genomen. En dat is een heerlijk evangelie. Dus zelfs als wij zonde hebben gedaan in het verleden, en misschien graven zelfs wel hebben gegraven, heb ik het wel beleden. Als er zonden zijn in ons leven die we nooit beleden hebben, dan mogen we weten dat het offer van Jezus volkomen genoeg is voor u en voor mij. Christus heeft betaald. Nou goed, we weten ook allemaal dat de zonde de wereld is ingekomen door één mens. In Genesis, door Adam en natuurlijk ook door Eva. Maar Adam wordt vaak aangehaald ook in de Bijbel als hij was de mens die uiteindelijk door God geschapen is en die de zonde door hem, de ongehoorzaamheid, de zonde in de wereld heeft gebracht. We kennen die geschiedenis in Genesis, hoofdstuk 3 ook. En dan staat er in Genesis hoofdstuk 3, vers 23, nadat Adam en Eva gezondigd had, wat staat er dan? Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden. Daar waar God was, daar waar hij met God wandelde. Om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard. Dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Yom Kippur is het tegenovergestelde van wat ik net heb gelezen. Adam zondigde en werd uit het paradijs verwijderd. En hij werd gestuurd richting het oosten. En toen kwamen daarvoor het paradijs twee gerubs, twee engelen met vlammende zwaarden, zodat de Adam niet meer terug kon in de plaats daar waar God tegenwoordig was. En nu juist Yom Kippur, weten we vanuit het Oude Testament, wat gebeurde daar? Daar waar God woonde, in het heilige der heiligen, in de tabernakel. En dat waren twee gerubs. Vinden we de gerubs weer terug, die beschreven staan in Genesis hoofdstuk 3. Die dus met het vlammend zwaard de heerlijkheid van God bewaakten. En nu is er één persoon, een andere mens, met een hoofdletter, de Heer Jezus, waar dit alles naartoe wees, dat hier in hoofdstuk 16, de hoge priester gaat die hele weg met het bloed naar de plaats daar waar God woonde. Om de weg weer te openen. Maar door dat bloed kon hij binnengaan. En wat gebeurde er? Die hoge priester die stierf niet. Terwijl daar gerubs waren. Er moest dus een offer plaatsvinden. Voor de zonde wilden wij weer terug kunnen keren tot de Vader. En daarom is nog zo duidelijk, hoofdstuk 16, wat ik ook in de voorbereiding heb mogen lezen, dat zo duidelijk, nog duidelijker als Pesach, het Pesachfeest, waar het hier echt gaat over de Heer Jezus, die volkomen de weg tot God de Vader voor ons weer heeft geopend. Het begon bij een vrucht, waar Adam van at, waardoor de zonde de wereld in kwam. En als we lezen in het Nieuwe Testament, het eindigt met een vrucht. Dat is de vrucht van de wijnstok. Dat Christus heeft die beker leeg gedronken. Waar wij het avondmaal mogen gedenken. De vrucht van de wijnstok. Van Christus, zijn offer, zijn bloed. Om weer terug te keren tot de Vader. Wat is Grote Verzoendag? Wat is Yom Kippur? Dat alle zonden opgelost werden. Die dag. Wat heeft Christus gedaan? Hij heeft elk zondeprobleem van u en mij. Volkomen opgelost. En zo zien we zoveel beelden uit het Oude Testament, waar het misging met die ene mens, teruggaan met die hoofdmens, de mens met een hoofdletter, de Heer Jezus. De aarde werd vervloekt bijvoorbeeld, lezen we Genesis. Nadat Adam had gezondigd. Wat kwam er voort uit de aarde? Doornen en distels. Wat heeft Christus gedragen aan het kruis? Een doornenkroon, om ons het leven te geven. En om eerlijk te zijn, raakt het mij nu ook weer opnieuw dat deze dag er staat dat zij zichzelf moesten verootmoedigen. En het trof mij dat wij ook nu een gemeenschap zijn van Jezus. Net als toen het volk Israël zich moest verootmoedigen, moeten ook wij ons steeds weer verootmoedigen. En wat houdt verootmoediging in? We hebben gelezen vers 29 van Leviticus 16. Ik heb het opgezocht in de studiebijbel. Letterlijk staat er, je ziel neerdrukken. Dus dat is niet je ziel opwekken, van alles is geweldig, groot. Maar hier staat, je ziel, deze dag, deze speciale dag, moesten zij hun ziel neerdrukken. Ze moesten, of kwellen, stond er ook. Je ziel neerdrukken of kwellen, vanwege de ernst van de zonde. Wat gebeurde er? De Joodse bronnen daar buiten de Bijbel, die ook beschreven, dat ze die dag deden vasten. Van voedsel en zelfs van drinken. En moet je voorstellen in de woestijn. En ik zeg niet dat ik heb het niet terug kunnen vinden in de Bijbel. Ik zeg er nogmaals bij. Buiten Bijbelse bronnen. Joodse bronnen zeggen dat ze die dag in elk geval niet deden eten, niet deden drinken. En zelfs zich onthielden van elk genot van het leven. Wat de dingen die zouden mogen, die niet per definitie zonde zijn. Zij onthielden zich van alle dingen die God hen ook had gegeven. Ze waren bewust bezig dat die dag voor hen verzoening werd gedaan. Dus zij bewerkte daardoor geen verzoening, begrijp me niet verkeerd. Het was niet het volk zelf wat verzoening teweeg heeft gebracht. Dus ook in ons leven en ook als gemeente. Het is niet ons werk. Het is Christus zijn werk die volkomen verzoening heeft teweeg gebracht. Maar het gaat altijd gepaard, dat kunnen we eruit leren, met verootmoediging. En wat gebeurde er ook die dag? Dat elk probleem tussen de gemeenschap, als iets had tegen jouw naaste of tegen jouw buren, werd opgelost. Dat moest opgelost worden. Dat het weer hersteld werd. En dat alle zonden werden weggewassen. Voordat het daarna het loofhuttenfeest aanbrak. Dat het feest gevierd werd. Nou, zoals, en natuurlijk weten we, in de toekomst zijn er zoveel beelden heen. Ook wat nog met Israël gaat gebeuren. Maar ook dat wij vandaag de dag daaruit lessen mogen leren. Ook uit al die feesten van de Heren. Dat ook wij na verontmoediging op Christus mogen zien die voor ons alles heeft volbracht. En 1 Korinthe 1, vers 13 staat één heel belangrijk zinnetje. Dat staat, is Christus verdeeld? En Christus is niet verdeeld. Wij kunnen verdeeld zijn. Wij kunnen een mening hebben. Wij kunnen iets over elkaar vinden of zeggen. Of dat iets niet lekker loopt. Of dat je botst tegen elkaar. Maar God vraagt van ons, ons verootmoedigen. En ik hoop ook vandaag dat we dit hoofdstuk mogen gaan verstaan. Verootmoediging. Waaruit voortkomt de dankbaarheid van wat Christus voor ons heeft gedaan. Aan het kruis van Golgotha. En dat heeft mij opnieuw diep geraakt. Zo heerlijk evangelie in het Oude Testament. De grote verzoendag, wat natuurlijk heen wijst naar het volbrachte werk wat Jezus voor ons allen heeft gedaan. Hè? Want het was voor de hele gemeenschap. Hè? Niet één iemand wel, één iemand niet. Het was voor allemaal, voor het hele volk. En wij zijn ook een volk van de Heer Jezus. Hè? Maar zij zijn gemeente, hij is het hoofd. Hij heeft voor ons alles gedaan. Nou, wat moeten wij doen om één te worden? Het trof mij van 1 Korinthe 1, 13 wat ik zeg. Is Christus verdeeld? Nee. Als wij met elkaar staren naar het kruis, daar worden we één. Dat is buigen. Buigen voor het Lam. U en ik ook. Allemaal. Daar, als wij gaan zien wat Jezus heeft verdragen voor ons, daar worden we één. Dan worden we stil. Daar leggen we al onze stenen neer. Ooit jaren geleden hebben wij Tony uit Macedonië is geweest, die heeft ons gesproken in de schaapskooi en die preekte nog, heb ik nooit meer vergeten, leg uw stenen neer. Hier zitten er een paar die knikken, die herkennen het nog. Leg uw stenen neer. Laten wij ook vandaag onze stenen neerleggen en kijken naar het Lam. En weten waar je zelf vandaan komt. Want het is genade, ook dat ik hier mag staan, is genade alleen. En ik wil met jullie gaan lezen, Leviticus hoofdstuk 16, vanaf vers 1. De Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen ze voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 10 van Leviticus. Een verschrikkelijke gebeurtenis, dat de twee zonen van Aaron stierven, omdat ze vreemd vuur voor God brachten. De Heere zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te alle tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen. Voor het verzoendeksel dat op de ark ligt. Opdat hij niet sterft. Want zijn zonen waren gestorven. Die gingen met eigen vuur naar binnen. Die waren gestorven. Dat vuur kwam uit de hemel neer. En we lezen het ook in het Nieuwe Testament. Bij Ananias en Sapphira. Als ze logen tegen de Heilige Geest. Als wij herleving willen, ons verootmoedigen. En de Heer komt in het midden. Kun je geen zonde achterhouden. Die moet in het licht. Dat is vanmorgen aan de voren gekomen. Opdat u niet sterft. Dat was een ernstige waarschuwing die God meegaf aan Mozes om aan Aaron mee te geven. Joh, wees op je hoede wat je doet. Dus ook voor ons is het ook gewoon bewustzijn. Niet om, het is al naar voren gekomen, niet als angst voor God. Maar wel ontzag voor wie hij is. Dat wij weten wat wij doen. Ook hier lezen we dat hij niet zou sterven. Want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Daar dus waar God woont, in de tegenwoordigheid. Boven de ark, wat heen wijst naar de Heer Jezus. Bovenop het verzoendeksel. Vers 3. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan. Kun je heel snel overheen lezen. Maar hier staat alleen hiermee. Dus precies volgens de voorschrift wat God gaf. Zo moest hij doen, anders zou hij sterven. Nou, als wij precies doen wat Jezus, wat God ons heeft gegeven. Wat zijn zoon voor ons heeft gedaan. En we gaan daar aan op zeggen. Als één voor allen is gestorven, wat vanmorgen door Matthijs naar voren kwam, zijn zij allen gestorven. En vaak kunnen wij bezig blijven om onszelf weer te doden. Omdat je nog allerlei gevoelens hebt, of nog fout maakt, of nog zonde, of nog struikelt. Maar als het woord, zoals het er staat, dat in het geloof aanvaarden, komt ook daarna de beleving. En wij proberen vaak de beleving misschien voorop te zetten. Maar Gods woord vraagt geloof. Zoals het er staat. En ik zeg niet dat het eenvoudig altijd is, maar het is een daad van gehoorzaamheid. En dan moeten we elkaar, daarom moeten we ook niet alleen zijn, we zijn met elkaar en elkaar daarin helpen in de gemeente. Joh, wat zegt nou het woord? Ik word ook dagelijks op gewezen. En het woord is wat ons vrijmaakt, het woord is Christus, het woord geeft leven. Daar mogen we uit leven, dus hier ook in vers 3. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan met een jonge stier. Het jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnenbroek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met water gewassen heeft. Nou, over wassing, over doop hebben we al genoeg over gesproken, maar wat mij heel erg trof, is dat hier de hoge priester, en de hoge priester, dat weten we, hebben allemaal zijn plaatje denk ik gezien, die had zo'n geweldig mooi kleed aan. En op zijn borst al die stenen waar al die stammen van Israël waren ingegraveerd, en ook op zijn schouders. Het is een heenwijzing van de hoge priester natuurlijk naar de Heer Jezus Christus, die zijn volk op zijn hart draagt. Als wij priesters zijn, moeten wij ook elkaar, als Christus in ons woont, en wij gaan op hem lijken, op de hoge priester. Hè, dit was allemaal nog een schaduwbeeld van deze hoge priester. Maar nu is de hoge priester, wordt ons ook hierin geopenbaard, die toen nog komen moest, en wij kijken terug die gekomen is. Die zijn volk op zijn hart draagt. Die voor ons bidt, die voor ons pleit. Zo moeten ook wij, vanuit die besef, dat wij bidden voor elkaar, want wij zijn aan elkaar gegeven, hij is het hoofd. Hij draagt ook die stammen, alle 12, doet die hoge priester, ook hier mooi met allemaal stenen, edelgesteenten, van waarde, op zijn schouders. Hij droeg het lichaam, hij draagt het lichaam. Dragen wij ook, ook anders lasten. Dat gaat heel ver. Dat is gewoon om bewust over te zijn. En deze heerlijke kleding die die hoge priester droeg, die geweldige mooie kleuren, daar gaan we misschien ook nog eens een keer over nadenken. Dat wijt niet te veel uit om daar allemaal over te spreken, maar wat mij trof is, hij moest die heerlijke kleding uitdoen. En wat gaat hij doen? Hij gaat een linnen kleed, een sobere kleding, het was een dag van verootmoediging, ging deze hoge priester ook zich sober kleden, maar wel in linnen. Heilig, een beeld van heiligheid. Jezus is heilig. Wat heeft hij gedaan? Wat heeft Jezus gedaan in werkelijkheid? Ik moest denken aan Filippenzen 2. Wat staat er in Filippenzen 2? Ik zal het u voorlezen. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dat is voor ons allemaal een oprechte vraag. Welke gezindheid is er op dit moment in ons hart? Gods woord roept ons op. De gezindheid van Jezus moet in ons zijn. Vers 6, die hoewel hij in de gestalte van God was, denk aan die heerlijke kleed van de hoge priester. Een geweldige heerlijkheid waar Christus woonde in de hemel bij zijn vader. Beter was het niet, hoger was het niet, het allerhoogste. En dan zegt hier Paulus, die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Sober te zijn. Zich vereenzelvigde met de mensheid. De mens, Christus Jezus, kwam naar deze zondige wereld. En heeft de heerlijkheid boven afgelegd. Gesymboliseerd al in het Oude Testament, Leviticus 16. Daar waar de hoge priester zijn klederen moest uitdoen. En het linnenkleed moest aandoen. Dit heeft Jezus voor ons gedaan. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. En hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mens gelijk geworden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En als ik nu Christus na wil volgen, roept Gods woord het zo ook op. Wie zich vernedert, dat is vrijwillig. Willen wij ons vernederen? Dat gaat tegen het vlees in. Daarom moet het vlees aan de kant. En moeten we door geloof weer Jezus aangrijpen en hem vertrouwen. Dat hij ons daarbij wil helpen. Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daar gaat het over. Leviticus 16. Hij heeft volkomen betaald. Voor u en voor mij. Dus dan moest ik aan denken dat die hoge priester dat kleed uitdeed. En die linnenklederen aandeed. Vers 5. En van de gemeenschap van de Israëlieten. Hoofdstuk 16 Leviticus. Moet hij 2 geitenbokken nemen als zondoffer en 1 als brandoffer. Dan moet hij Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer. Dat voor hem bestemd is. En voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Heel duidelijk bewijs, de hoge priester was natuurlijk een schaduwbeeld van de Heer Jezus. De hoge priester met een hoofdletter hoefde nooit verzoening te doen voor zichzelf. Aaron had nog wel zonde. En hij moest eerst verzoening doen door het middel van het zondoffer van die stier, om eerst zelf verzoening te doen voordat hij het kon doen voor zijn volk. Als wij nu de Heer Jezus mogen kennen in ons leven, dan wil ook de Heer dat wij eerst recht wandelen met God. In zijn tegenwoordigheid komen. En dat het recht is met jou en met de Heer God. Voordat ik een ander kan helpen die nog in de zonde zit. En ik moest denken, gisteren kwam mijn dochter naar mij toe. Zeg je, papa, wil je mijn tand trekken? Nou, wij zijn gewend, dat doen we gewoon met een tang. Dan heb je meer grip. Als je goed los zit, komen ze met een tang al aan. En met je vingers, dan doet het al 10 keer pijner, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Want dat mis je iedere keer. Maar van het tangetje doen wij er altijd thuis aan. En dan in één keer, hup, en is dat tandje eruit. Die vraagt het aan mijn dochter. Ze was er blij omdat ze verlost werd. Maar wat ik in één keer de gedachte daarbij kreeg. Als ik blind geweest zou zijn, letterlijk blind, dan weet ik één ding zeker, dat mijn dochter niet naar mij was gekomen. Maar naar haar moeder bijvoorbeeld. Toch? Want als ik blind ben en ik moet voelen, ik pak de verkeerde tand, dat komt niet goed. En nou gewoon een eerlijke vraag, ook voor ons. Ik moest denken aan Lucas 6. En wat staat er in Lucas 6? Die wil ik ook even voorlezen. Als het gaat over verootmoediging. In Lucas 6, daar staat... Dan gaat het over de splinter en de bal. En in Lucas 6 staat, vers 42, of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen? He, alles moet recht komen, he, ook bij de Israëlieten. Dat geldt ook voor ons. Of hoe kunt u tegen uw broeder zeggen, broeder, laat toe dat ik de splinter die in uw ogen is eruit haal, terwijl u zelf de balk in uw oog niet ziet. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog. Dus blijkbaar kan dat. Dat je dus een balk uit je, dat je dus niet ziet, dat je dus blind bent. Die balk moet eerst uit je oog. Haal eerst die balk uit bij jezelf. Dan zult u goed kunnen zien om de splinter die in het oog van je broeder is eruit te halen. Nou, ik weet niet of je wel eens een keer wat in je oog hebt gehad. Ik heb ooit een spasbal in mijn oog gehad, dat wordt niet vrolijk. En als mensen dan jou proberen te gaan helpen aan jouw oog en ze weten niet waar ze mee bezig zijn, dan zeg je, hou maar op, want het gaat alleen maar meer pijn doen. Maar als de zonde tussen mij en de Heere God weg is gedaan door zijn verzoenend bloed, en ik mag recht wandelen voor de Heere God, dan is het zeker mogelijk dat jij die splinter bij jouw broeder of bij jouw zuster eruit mag halen. Maar als ik nog een balk heb, dan gaat die broeder of zuster gaat ze van jou wegtrekken. Want die heeft helemaal geen behoefte aan, want die denkt, ja, jij gaat me meer pijn doen dan dat je mij kan helpen. Dan moest ik aan denken, ook hier Aaron, die moest eerst voor zichzelf verzoening doen. Dan kunnen wij anderen helpen. Dus eerst moet de balk eruit. Dat mogen we voor onszelf gewoon vragen. Heren, is er in mijn leven nog ergens een balk die ik niet zie? En als God het dan openbaar, dan kunnen we ons daarvan bekeren. En dan wil God ons ook gebruiken om anderen te helpen. Want het is toch heerlijk als je splinter er ook uit is bij je broeder of zuster? Dan ben je met elkaar in een blijdschap. Je mag danken voor wie jij is. En elkaar mag omhelzen als broeder of zuster. Vers 7. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. En die bokken zijn dan weer voor het volk. Aaron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen. Eén lot voor de Heere en één lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Dus die ene bok die werd dan geslacht. Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. En dat lees je ook in vers 21. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man die daarvoor gereed staat de woestijn insturen. Dus eerst moest Aaron verzoening doen voor zichzelf door een stier te offeren. En met dat bloed moest hij ook verzoening doen naar het Heilige der Heiligen. Moest hij daar binnen gaan. Dan moest hij daar dat bloed sprenkelen op de Ark des Verbonds. En hij moest het sprenkelen voor de Ark des Verbonds. Dat zullen we straks nog verder lezen. En daarna moest hij voor het hele volk twee bokken nemen. En die twee bokken, die wijzen samen heen naar het ene offer wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. De Heer Jezus is daar gestorven voor onze zonden. Die ene bok die moest sterven. En die andere bok, daar werd de zonde van heel de gemeenschap opgelegd en die werd uiteindelijk in de woestijn gestuurd. Daar waar het beest dan zou gaan sterven. En de hele mooie gedachte erbij is, in Psalm 103, Pieter die verwoordde het vanmorgen al in de bid stond, in Psalm 103, vers 12, daar staat, zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Jesaja 53, vers 4 uit mijn hoofd gezegd. Daar staat dat al onze ongerechtigheden op hem zijn doen neerkomen, op de Zoon. Het ene bok wees heen nadat Jezus stierf van het kruis, die geslacht werd als verzoening. En die andere bok die moest weggestuurd worden, die de zonde wegdroeg. Het is een heel prachtig mooi beeld. Alle zonden die wij op hen hebben geworpen, omdat Christus voor ons volkomen de verzoening heeft betaald, ons verzoend heeft door zijn offer, die bok die werd weggestuurd, en dan mag ik weten, op het volbrachte werk, wat gebeurd is aan het kruis van Golgotha, mag ik weten dat al mijn zonden weggedaan zijn. Als je daarover nadenkt, daar hoef je niet meer over terug na te denken, hoef je niet meer aan te laten klagen, dat is weggedaan. Christus heeft voor ons de volle prijs betaald. Twee bokken voor het hele volk en al hun zonden. In het hele hoofdstuk vind je ook nergens over een individuele zonde. Het gaat echt allemaal over zonden, onreinheden. En uiteindelijk vind je in de eerste hoofdstukken van Leviticus, en al die offers die daar gebracht werden, dat was allemaal persoonlijke zonde. En hier gaat het over de hele gemeenschap. En ook vind ik daar een beeld in zitten van Efeze 1, waarin ook staat, waar Paulus zegt, dat wij uitverkoren zijn. Waarom? Om heilig smetteloos te zijn. Door dat ene offerlam. Heilig smetteloos. En ik geloof, broeders en zusters, wat ook al vanmorgen naar voren is gekomen, wat Edward zei. Zijn wij klaar? Ook als gemeente. En als er nog iets is, ook in ons leven bij elkaar. Dat we dan buigen bij het kruis van de Heer Jezus. Daar is genade. Kijk, de Satan klaagt aan. Maar in zijn licht zie ik het licht. En wat doet de Heilige Geest? Die klaagt niet aan. Als er iets is in ons leven wat niet op orde is, de Heilige Geest klaagt jou niet aan. Nooit. De Heilige Geest is geen aanklager. De Heilige Geest wijst ons op het kruis. Christus is voor ons tot verzoening geworden. En het woord verzoening in het Nieuwe Testament is veel rijker dan in het Oude Testament. In het Oude Testament is verzoening bedekken. Kapar. De zonden werden nog bedekt. Want al die offers konden hun zonden niet volledig wegnemen. Dus het werd bedekt als het ware dat God het niet zag. Met het vooruitziende blik dat Christus zou gaan komen. Die niet alleen de zonde vergeven heeft, maar ook de zonde volkomen heeft weggedaan. En daarom is het woord verzoening in het Nieuwe Testament zoveel rijker. Weggedaan. Als iets er niet meer is, dan is het er niet meer. In Christus is ook al naar voren gekomen, ben ik een nieuwe schepping. Toen daar mijn ogen voor open gingen, kon ik leven. Want met die gedachten leven, wat er in het verleden misschien is gebeurd, zijn heel veel mensen die door angst leven. Of schaamte wat ze gedaan hebben. Schaamte is ook echt een aanvalswapen van de boze. Mensenvrees. Ik kan ze gek niet doen, ik kan ze allemaal opnoemen. En ik heb het allemaal wel eens een keer in mijn leven ervaren. Maar Christus maakt daarvan vrij. Hoe meer ik leun op het lam, hij heeft echt de zonde weggedaan. En ons herstelt. En is bezig ons te herstellen naar het beeld van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Het gaat om het lam, de Heer Jezus. Hij heeft volkomen betaald. Voor u en voor mij. En hoe heerlijk is dat dan, dat we daarin mogen leven in vrede. En dat is ook echt mijn verlangen met elkaar, ook voor de kinderen. Als je beseft die lijnen die er liggen vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe. Dit kan niemand verzinnen. Waar leven we voor? We hebben een geweldige toekomst. We zijn al reeds gezegend in de geestelijke wereld. Dat zien we nog niet. Maar we mogen er wel iets van proeven toch, als we hem mogen kennen. En we gaan onderweg naar hem, dat heerlijke land, hè, dat overheerlijke land, hè, waar ook zo vaak van gezongen wordt, dat als degenen die ons zijn voorgegaan, zullen we daar zelfs zien. En wat moet het daar zijn? En dan zullen we werkelijk alleen hem de eer daarvoor brengen. Want in dit hele hoofdstuk staat er één iemand centraal. Er was maar één iemand die het heilige der heiligen mocht binnengaan. Dat was de hoge priester zelf. Wie zal er centraal van straks als hij komt? De Zoon, met een hoofdletter, de Heer Jezus. De hoge priester, die moet verhoogd, die moet verheerlijkt worden. En hij verlangt van ons, nu al in de gemeente, dat hij verheerlijkt wordt. Daarom moet al die zonde ook weg. Maar is er ook een voorziening? Christus Jezus, dat is zo prachtig hoe dat naar voren komt, ook in dit hele hoofdstuk. Laten we verder lezen, vers 11. Dan moet Aaron de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is aanbieden. En voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. En de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is slachten. Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de Heer een vuurschaal vol vurige kolen nemen. Hier zie je dat, toch maar ook in de voorbereiding, dat de twee zonen van Aaron namen eigen vuur mee. Niet van het altaar. Dus ik werd ook hier weer in bevestigd dat hier moest Aaron vuur nemen van het altaar. Welk altaar? Dat is het brandofferaltaar. Dat was het vuur wat God had aangestoken. Dit was zijn vuur. Al ons werk moest gebaseerd zijn op het volbrachte werk van het kruis. Als al ons werken, ons zwoegen, als we daar niet in ons oog gericht hebben, Heer, ik doe het als voor u. dan is het waardeloos. En natuurlijk kunnen we zwoegen in ons leven, maar als we het mogen doen als voor hem, dan heeft het waarde, want het brandofferaltaar is ook al zo vaak naar voren gekomen in Leviticus, wijst heen naar het kruis Christus die voor ons stierf. Dus ik ben er echt van overtuigd, broeders en zussen. Dus als wij in het geloof, dit is waar, ons daarop werpen en van daaruit vertrekken, heeft ons werk waarde voor God. En daarom moeten we volharden tot het einde, met elkaar, om Christus te verheerlijken en elkaar helpen om te zien op hem. Dus vers 12 nog een keer. Verder moet hij van het altaar, wat God had aangestoken, voor het aangezicht van de Heer, een vuurschaal vol vurige kolen nemen. Met beide handen vol fijn gestoten geurig reukwerk en dit binnen het voorhangsel brengen. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heer. Op welk vuur? Dat gaat dan weer over het reukofferaltaar. Daar moest hij dit op brengen. En binnen in het heilige, tegen het heilige der heiligen aan, stond het reukofferaltaar. Dus kolen van het brandofferaltaar. En er moesten dan allerlei dingen bijgedaan worden. En dat werd dan gebracht op het reukwerk, op het reukofferaltaar. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heer, zodat de wolk van het reukwerk, het verzoendeksel dat boven de getuigenis is, bedekt. En hij niet zal sterven als hij daar binnenkwam. Dus die rookwolk zorgde ervoor, als het ware, dat God zijn aanwezigheid, vertroebeld werd. Want in het Oude Testament stond er, iedereen die God zou zien, zou sterven. Dus er moest daar een wolk komen van heerlijk reukwerk, zodat die hoge priester niet zou sterven. Nou weten wij, vanuit Gods woord, want wij hebben het heerlijke, complete woord van God, van Genesis tot Openbaring, dat in Openbaring staat, vers 5 vers 8, dat de gebeden is het reukwerk. Of het reukwerk wijst heen naar de gebeden. Als wij zijn tegenwoordigheid willen zijn, roept God ons allen op ook om te bidden. Wie bidt zal ontvangen. En het kost soms een strijd. Het kost soms tijd nemen. Als ik soms ga lopen ook. Ik ga gewoon een stukje wandelen. Dan ben ik niet op mijn knieën alleen, maar dan ben ik gewoon aan het wandelen met de Heer aan het praten. En gewoon je worstelingen, alles misschien wel je vragen die je hebt, voor hem neerstorten. Dat je in het gebed bent, dat je de Heer zoekt. En dat kost soms tijd. En in één keer kan daar het licht zijn dat God iets laat zien. Het vraagt van ons dat ook wij tijd nemen, gebed hebben. En niet vanuit een moeten. Maar ik verlang zo met jullie samen, dat we met elkaar daar meer naar verlangen zullen. Verlangen om in zijn tegenwoordigheid te zijn. En dat het gebed vanzelf gaat. Gisteren zat ik met mijn broeder aan de telefoon. En een baard op de telefoon. En dan vroeg mijn broeder aan mij: weet jij waar jij moet bidden? Ik zei: ik weet het niet. Maar ik weet één ding. Dat Gods woord zegt. Het is de Heilige Geest. Die ons te hulp wilt komen. In onze gebeden. En dat is het heerlijk om gewoon te erkennen. Ik weet helemaal niet wat ik moet bidden. Maar gewoon zeggen: Heer, hier ben ik. Hij zoekt gemeenschap. En zo snel wordt onze tijd opgeslokt. Dat geldt voor mijzelf ook. Met van alles en nog wat. Maar het reukwerk wijst heen. Naar de gebeden. Dat kun je ook vinden in Psalm 141 vers 2. Laat mijn gebed als een reukwerk zijn, zegt David. In zijn tegenwoordigheid te komen. Door middel van gebed. Op grond van het verzoenend bloed van Jezus. Daar wil God ons hebben. Er is hoop voor ons. Hij wil echt met ons spreken. Dat we het helder hebben. Heer, dit is de weg die ik mag bewandelen met u. En als er iets in mijn hart verkeerd is, als ik met hem praat, ik heb gemeenschap. Als ik gemeenschap heb met mijn vrouw, er is iets niet goed in mij, kan zij mij dat vertellen. Als ik gemeenschap heb met God, en er is iets niet goed in mijn leven, of ik zie het niet, dan vraagt God ons voor ootmoedigen met elkaar, of alleen, en zijn aangezicht zoeken. En dat vind ik mooi dat het hier ook zo staat. Dat reukwerk moest binnengebracht worden, opdat hij niet zou sterven. Nou, wij gaan ook geestelijk dood als we de gemeenschap niet zoeken. Dan komen er allerlei andere gedachten. Komt de vijand. Maar de vijand is verslagen aan het kruis. En dan mogen we ons al die gedachten brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. Want van zijn kant uit is alles al volbracht. En dit is dan de vrijmoedigheid. Dat gaan we bij het volgende vers zien, vers 14. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen. En met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen. Aan de kant naar het oosten toe. Hey, Genesis 3. Vanuit het oosten werden ze weggestuurd. Hier komt het oosten terug. Hier komt de ark terug. Hier komt de gerubs waren boven de ark. Dus hij moest bloed op het verzoendeksel sprenkelen aan de kant naar het oosten toe. En voor het verzoendeksel moet hij 7 keer met zijn vinger van het bloed sprenkelen.
In die ark lag de wet van God. De wet is volmaakt en als wij de wet voorhouden, worden wij allemaal, elk mens op deze wereld, veroordeeld. Want de wet veroordeelt ons. Is dan de wet verkeerd? Nee, de wet is volkomen goed. Maar de wet openbaart dat wij allemaal niet deugen. Maar die wet lag nou onder het verzoendeksel. En dan moest dat bloed opgesprengeld worden, zodat Aaron niet zou sterven. Als wij nu in de tegenwoordigheid van God komen, we weten dat Christus zijn bloed heeft gegeven, mag ik weten verzoend te zijn in mijn Heer en Heiland, der Jezus Christus, zodat ik ook niet meer door die wet veroordeeld word, maar dat God door middel van het bloed naar die wet nu kijkt. Zo kijkt hij door middel van zijn Zoon, want dat bloed wat hij heeft gegeven, kijkt hij naar u en mij. Moet je over nadenken. Hij heeft u en mijn zonde gedragen en dat bloed stond tussen hem, tussen God en de wet in. En die cherubs, die keken niet meer naar Aaron, maar die keken naar het bloed. En op grond van het bloed, op bij die ark, waar die twee engelen zo tegenover elkaar stonden, keken ze met hun gezicht naar het bloed. Als ze geen bloed zouden zien, zouden ze als het ware Aaron dood neervallen. Maar het bloed werd op dat verzoendeksel gesprenkeld. Zo ziet God vanuit de hoogte op het bloed van het lam en kan hij ons volkomen aanvaarden. Ja, sterk nog, hij heeft ons in Christus aanvaard. En dan moest hij niet alleen op het verzoendeksel sprenkelen, zodat God het zag, maar hij moest ook voor het verzoendeksel bloed 7 keer met zijn vinger sprenkelen. Nou, ik vind dat een prachtig beeld dat wij mogen staan. Hij moest het op het verzoendeksel doen en hij moest het ervoor doen. Voor de ark. Hij stond als het ware op. Wij moeten het bloed niet vertrappen, maar wel het bloed geeft mij de vaste grond waarop ik sta. Het bloed van het lam is wat geeft mij ons allen de vrije toegang tot God de Vader. Het bloed van Jezus is vandaag van kracht. Want het bewijs is, die hoge priester stierf niet. En nu wij in Christus mogen wij vrijmoedig gaan tot de Vader. Hoe vaak word jij nog hier veroordeeld? Hier? Terwijl er in hem geen veroordeling is. Als er iets is in ons leven, broeders en zusters, dan mogen wij onze veroordelingen afwenden, wegdoen, ons van bekeren. Op Christus zien en mogen danken dat de Heilige Geest ons steeds, dat is absoluut niet van de Heilige Geest veroordeling. De Heilige Geest wijst ons op het kruis en dat geeft mij leven, dat maakt mij vrij. Dat maakt mij in Christus vrij en daar ga ik hem voor danken dat God de Vader zijn Zoon ook voor ons heeft gegeven. En als je ervan bewust wordt meer en meer, komt er altijd een dank op in ons hart. Dat ik vrijmoedig tot God met hem mag spreken. Maar als je altijd met angst op de achtergrond blijft staan, dan komen we niet in contact. Op wie moet ik dan vertrouwen? Dat is alleen het enige waar je op moet vertrouwen. Dat is niet op jouw werk, maar op het bloed van het lam. En hij is bij macht, als er iets in ons leven niet in orde is, om dat te openbaren. En dan breng ik het bij het kruis. Maar velen worden overtuigd van veroordeling en komen niet verder dan de voorhof. Komen niet verder. En rennen weer terug naar de wereld. Maar wij mogen verder gaan. Dat is Gods verlangen. Wij moeten geestelijk opwassen in genade. En in de kennis van de Heer Jezus. En we zijn aan elkaar gegeven. Dat is Gods verlangen voor ons leven. Dat we toenemen in kracht. Niet in eigen kracht. Want het heeft geen enkele zin. Maar de kracht van Gods geest. Gebaseerd op het bloed van het lam. Opnieuw lezen in vers 15. Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is. En zijn bloed binnen het voorrang zal brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft. En dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Hier zien we het weer. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden, meervoud, van de Israëlieten. En vanwege hun overtredingen, weer meervoud, overeenkomstig al hun zonden. Als iemand hier gekweld wordt, als er iets is in jouw leven, is het ook echt van mij, ik doe nog zoveel fout. Die hoge priester bracht het bloed in het heilige der heiligen op het verzoendeksel, voor het verzoendeksel. Dan mag ik weten, door zijn offer wat heen wijst naar Christus, volkomen vergeving hebben ontvangen van al mijn zonden. Maar het maakt natuurlijk wel verschil als ik ga erkennen naar mijn hemelse Vader, dat ik mijn zonden ga beleiden. Van Heer, ja, dat is nou niet goed in mijn leven. Wilt u mij daarbij helpen? Wilt u mij reinigen? Dat ik ook in de praktijk van mijn leven dat leven ga leren leven. Maar als ik in gemeenschap met hem kom, en dat alles is te danken aan het offer van Jezus, dan weet ik zeker, als ik dat gaat leven meer en meer,
dan gaan we ook gewoon erkennen. Want zonder belijden is hetzelfde zeggen als God. Kijk, ik word ook blij als mijn kind moet zeggen, pa, ik heb het niet goed gedaan. En ik weet van alle kinderen, ook hier, dat er momenten zijn in je leven naar je ouders, omdat het heel moeilijk vinden om dat te erkennen. Maar ik ben zelf namelijk ook kind geweest. Moeilijk om als kind te erkennen, ik heb het niet goed gedaan, pa, wil je mij vergeven? Terwijl het vaderhart, als die afgezend is op de Heer, verlangt zijn kind te vergeven. Want ik heb het al lang vergeven. En ik verlang naar vrede met mijn kinderen. En ik wil een huk en ik wil een omarming, ik wil een omhelzing. Ik wil vrede, ik wil leven. Dat was ook hier, heel de gemeenschap. Alle zonden werden opgeruimd. Omdat er één was die daar het bloed binnenbracht. Tot verzoening voor alle zonden. Omdat ze niet zouden sterven. Het hele volk was daarbij betrokken. En daarom wil ik ook dat mijn kinderen bij mij in mijn huwelijk betrokken zijn. Daarom wil ik dat de kinderen in de gemeente, jong en oud, erbij betrokken zijn. En dat we voor elkaar open oog hebben. En natuurlijk kunnen er dingen zijn waar je tegenaan botst. Maar ren niet weg. Zoek iemand op, praat erover, spreek ermee, zoek de Heer. Ook jullie kinderen. Het is mijn verlangen dat we met elkaar de hele gemeenschap op hem mogen zien. Christus Jezus heeft volkomen voldaan. En dan is het heerlijk om samen met je kinderen de dingen op te ruimen die nodig zijn. Elkaar te zegenen. En als die vrede daar is, is mijn ervaring. Als ik in een goede relatie met mijn vader was, kreeg ik meer voor elkaar dan ik altijd rebelleerde. Maar het probleem was dat ik heel vaak niet de dingen niet zag, dat ik een balk had. Altijd naar die ander keek. Maar die balk moest ik afleggen. Ik heb heel veel dingen moeten rechtzetten. En ook gevolg had in mijn eigen leven. Verwoesting van je ziel, van je eigen ziel, omdat jij niet bij hem bereid bent om te kijken naar wat Jezus heeft gedaan. Ik heb heel veel verwoest in mijn eigen leven. En door Gods genade, alle zonden werd op de grote verzoendag vergeven. Heb ik ook ervaren. Prijs God is niet hopeloos met jou. Als je misschien botst met je vader, met je moeder. God heeft voorzien in zijn zoon. Maar hij wil dat je komt. Dat je hem gaat leren kennen. En durf nou eens een man of een vrouw te zijn, hoe jong je ook bent. Om een voorbeeld te zijn voor een ander. Om eens een keer nee te zeggen, hier doe ik niet aan mee. Want dit is zonde. Dan wil ik me uitdagen en vertrouw daarin de Heer. En als je het niet redt, zoek dan iemand op. Wees een man, wees een vrouw. Want het gaat om de eeuwigheid. En als je met dat perspectief kijkt, wat wij allemaal doen, met het oog op de toekomst, die zeker is, want dit hele woord staat zo vol met bewijsmateriaal, dat God, dat Jezus leeft. En dat hij van ons houdt. En ik verlang echt in ons alle gezinnen, niemand hier uitgezonderd, dat er 100% liefde is voor elkaar. Niet een klein beetje van jou, niet jou, nee. Allemaal. God wil dat daar volledige liefde is voor een ieder. Alle zonden werden weggedaan. 16b. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting die bij hen staat. Te midden van hun onreinheden. Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn. Tussendoor, net als bij Zacharias. Weet je nog, het Nieuwe Testament. In Lucas 1, vers 9 tot 11. Dat was ook de hoge priester toen. Die als enige binnenging. Dat die engel dat kwam, Gabriel, kwam verkondigen dat hij een zoon zou gaan krijgen, zijn vrouw. Maar hij geloofde het niet. Dat was in de tent van ontmoeting. En daar moest ook nog alleen maar een hoge priester binnenkomen die dag. Geen enkel mens, vers 17, mag in de tent van ontmoeting zijn als hij er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen. Totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar dat voor het aanzicht van de Heer is, en de verzoening overdoen. Hij moet dan een deel van het bloed van het jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de hoorns van het altaar strijken. Dan moet hij met zijn vinger 7 keer een deel van het bloed erop sprenkelen, zo reinigt en heiligt hij het van de onreinheden van de Israëlieten. Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. Deze tekst hebben we al gelezen, maar ik lees hem nog een keer. Aaron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen. En al de ongerechtigheden van de Israëlieten, dus het hele volk, belijden. Ik weet niet hoe lang hij dat gedaan heeft, maar in ieder geval, hoe dat ging, weet ik niet. Maar in ieder geval, alle zonden die bewust waren, werden daar ook nog eens een keer beleden. Je ziet ook hoe belangrijk het is dat wij zonden onze zonden belijden. Al hun overtredingen overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man die daarvoor gereed staat de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. En ook buiten Bijbelse bronnen, Joodse bronnen zeggen dat zelfs dat ze op een gegeven moment zeker wilden zijn dat die zonden weggedaan werden. Dat ze uiteindelijk meegingen naar een grote klif en dat ze dat beest gewoon van de rots afduwden. Omdat ze niet meer wilden dat die bok terugkwam, want dan werden ze weer herinnerd aan hun zonde. Dus even wel aan te geven van nee, de zonden zijn volledig weg. Christus heeft voor ons volkomen de zonde betaald. Vers 23. Daarna moet Aaron in de tent van ontmoeting komen en de linnen kleren uittrekken. En dat vind ik ook bijzonder. Die hij aangedaan had toen hij met het heiligdom binnenging. Daar moet hij ze laten. Dus nadat hij dus al die rituelen had gedaan, wat gebeurde er? Moest hij in de tabernakel zijn linnen kleren uitdoen. Wat gebeurt er daarna? Vers 24. Hij moet zijn lichaam in de heilige plaats met het water wassen en zijn kleren aantrekken. Welke kleren? Weer die mooie pracht- en praalkleren. Zijn linnenkleren legt hij af. En hij doet nou de pracht- en praalkleren aan. Als je nou eventjes doorvertaalt naar de Heer Jezus Christus. Het is zo prachtig. De Heer Jezus is gekomen. Heeft die pracht en praal heeft hij afgelegd. Is gekomen naar deze wereld. In soberheid. In linnen. Want hij was volkomen heilig. Wat gebeurde er? Aan het eind van zijn leven is hij gekruisigd. Hij heeft volkomen voldaan. Verzoening voor ons gebracht. Maar hij werd gelegd in een graf. In linnen doeken. Wat gebeurde er na? 3 dagen. Hij stond op uit de dood. Liet zijn linnenklederen achter in het graf. En vertoonde zich in een nieuwe lichaam. Hij vertoonde zelfs de koning der koningen die opgestaan was uit de dood en die het water als een alle eer ontvangen. Hoe bijzonder hier al die lijnen al in liggen. En dat is alleen nog maar, niet dat ik niet zeker was, maar nog zoveel zekerder ben geworden. Ook in Leviticus. Hoe heerlijk het is dat wij deze God, deze Jezus, mogen leren kennen als de opgestaan Heer, de verheerlijkte. En ook al zien wij hem nog niet met het oog, maar wij mogen hem prijzen. Mogen hem eren, want we gaan hem ooit zien. Zegt Paulus ook, hè? Van aangezicht tot aangezicht. Dus hij moest hier zijn oude kleren uittrekken in de tabernakel en daarna zich wassen en zijn nieuwe kleren aantrekken. Nog een klein stukje. Vers 24b. Dan moet hij naar buiten gaan, zijn brandoffer bereiden met het brandoffer van het volk en voor zichzelf en het volk verzoening doen. Nou, de hoge priester met een hoofdletter hoeft natuurlijk niet meer voor zichzelf verzoening te doen. Maar wat heeft onze hoge priester gedaan? Nadat hij is opgestaan uit de dood, zijn kleren hebben achtergelaten, een nieuw kleed heeft aangedaan, is hij de hemel binnengegaan. En daar heeft hij bloed gebracht bij de Vader, in de hemelse tabernakel. Dit is een schaduw van wat er in de hemel is gebeurd. Het bloed van Jezus is daar binnengebracht. En hier staat ook om voor ons verzoening te doen. En verzoening is zo prachtig, broeders en zusters, dat wij mogen weten. Vanuit dat heerlijke leven te mogen leven. Niet alleen vergeven te zijn, maar verzoening gaat veel verder. Verzoening geeft vergeving, maar is het compleet herstel van de relatie die stuk was. Volkomen een relatie. Weer te hebben met onze hemelse Vader door zijn offer. Nou, dan gaat het nog even zo verder. Ik wil het even hierbij laten in Leviticus. En ik wil nog heel even gaan met jullie, een paar teksten. Daar wil ik maar eindigen. Je mag het zelf verder misschien thuis aflezen, het is een prachtig hoofdstuk. Maar in Romeinen 5. Romeinen 5. Daar zegt Paulus, en ook in de Hebreeënbrief staat helemaal vol met ook die symbolen die ook, waar ook Leviticus over spreekt. Maar daar gaan we vandaag niet meer naartoe. Maar ik wil met jullie een paar versen alleen nog uit Romeinen 5, vers 8. Dan zegt Paulus, God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Dit geeft mij al rust van mijn ziel. Als je hier dat erover nadenkt. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is. Wanneer? Toen wij nog zondaren waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, hè, vergeven. Dus hier gaat het over vergeving. Ik ben gerechtvaardigd. Ik kan nou weer recht tegenover mijn hemelse God komen te staan. Door hem behouden worden van de toren. Dat wij niet meer dood neervallen. Door dat bloed, hè, dat bloed was tussen de wet en God. Door het bloed van Christus is de toren uitgeblust. En kan ik nu vrijgemoedig gaan. In liefde tot mijn hemelse Vader. Want, vers 10, als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn. Hier gaat het over verzoening. Niet alleen gerechtvaardigd, maar ook verzoend en relatie hersteld. Wat verbroken was in het paradijs, is door Christus weer hersteld. Want als wij toen vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven. Omdat wij verzoend zijn. Hoe heerlijk is dat wij leven zullen. Leven omdat wij verzoend zijn door dat ene offer aan het kruis van Golgotha. En dan zegt Paulus het laatste, vers 11, en dit niet alleen. Maar wij roemen ook in God. Door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. En ik had vanmorgen even met Pieter daarover. Dat Pieter ook zei, hoe mooi is dat, hè? Dat we soms kunnen denken, de Heer Jezus heeft alles volbracht. God is toornig. En dat het soort toornig blijft, maar Jezus heeft alles volbracht. Die heeft ons verzoening bewerkt. Maar hier zegt Paulus, ja maar hou even. Door wie wij, hier gaat het over God. God had net zoveel verlangen dat wij verzoend zouden worden. God de Vader, natuurlijk was hij toornig over de zonde. Maar hij had net zoveel verlangen dat wij verzoend zouden worden met hem. En dat we door het offer van Christus het heilige der heiligen mogen binnengaan. Want het voorhangsel is gescheurd en in ieder mag komen. En als hier nog iemand is die daarmee worstelt, dan wil ik als laatste zeggen uit Romeinen 3. Wat staat er dan in Romeinen 3, ook zo prachtig. Dan zegt Paulus vers 24, of vers 25. Hem, de Heer Jezus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. De Heer Jezus is openlijk aangewezen, hij heeft openlijk aan het kruis gehangen. En God heeft hem aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden, voor het kruis. Dus ook wat we gelezen hebben in Leviticus 16. Al die zonden konden niet weggenomen worden door de offerdieren die daar werden geslacht. Maar het ene offer heeft dat weggenomen, onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Verzoend. Ben jij verzoend? En dat bedoel ik niet alleen verticaal, maar ook met elkaar. Als er nog iets zit tussen ons, of broeders en zusters, of met de Heer, dan vraagt de Heer ook van ons vandaag ons te verootmoedigen. Want er is genade oneindig groot. En in het woord verzoening zit het woord zoen. En in Psalm, dat is de laatste tekst die ik wil aanhalen. En in Psalm 2 of Psalm 1 heb ik even kwijt. In het woord verzoening zit het woord zoen. En wat staat er in Psalm 2 vers 12? Kus. Een zoen. Kus de zoon. Kus de zoon. Opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Gods hele offerdienst, alles wijst heen naar Christus. Christus heeft volkomen verzoening bewerkt voor u en mij. En Gods verlangen is dat jij niet omkomt onderweg. Maar we moeten we één ding doen, dat is vluchten naar het kruis. Kus de zoon. Zoals een kind zijn vader kust, zo moeten we het eerbied gesproken de zoon kussen. Een relatie met hem hebben. Geen verraderlijke kus zoals Judas. Maar een kus in liefde voor. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij heeft gedaan. Want wanneer zijn toren slechts even ontbrandt, welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. Amen. Heere God, trouwe Vader, dank u wel voor het verzoenend bloed van Jezus. En Heer, ik dank u gewoon, Heer, voor uw liefde, oneindig groot. Heer Jezus, wij kunnen misschien soms worstelen wat we onszelf zien. Of alles wat tekortkomingen. Maar wilt u ons dan helpen ook deze morgen? Dat we boven dat alles uit op Jezus mogen zien. Op zijn verzoenend bloed. En Heer, te weten dat we niet alleen vergeven zijn, maar dat de zonde zelfs weg is genomen. En dat wij in Christus nu een nieuwe schepping mogen zijn. Vader, ik wil u echt bidden, Heer. Help ons en leid ons door de Heilige Geest. Dat de gezindheid van Christus, ook vandaag, naar man en vrouw, naar vader en zoon of dochter, moeder, zoon of dochter, broeders of zusters, welke relatie we ook mogen hebben, dat het verzoenend bloed van Jezus ons allemaal schoonwassen. Want de Heer, dat is volkomen. Hij is volkomen, het is gedaan. Het hoeft niet meer te gebeuren. Het is volkomen van uw kant uit. Ziet u dat bloed op dat verzoendeksel? Maar ook dat bloed voor de ark. Dat is de grond waarop wij mogen komen tot uw hemelse Vader. En ik bid, o God, dat u met uw Heilige Geest ons vandaag meer veranderen zal naar het beeld van uw Zoon, der Jezus. Dat we meer mogen verstaan van wie u bent. En Heer, als er iets is in ons leven wat u niet goed vindt, wilt u dan schijnen met het licht van uw Heilige Geest. Zegen zo ieder die hier is, Vader, jong en oud. En dat de liefde mag stromen vanuit uw troon, in onze harten naar elkaar en daar verder buiten. Dat bid ik u in de naam van Jezus alleen. Amen.